In Genesis 42 waren wij bij Simeon. En daarom laat ik u enige episoden zien uit de Bijbelse geschiedenis waarin van Simeon sprake is. De eerste keer is natuurlijk gewoon bij zijn geboorte. Dat is in Genesis 29, vers 33, waar gewoon staat hoe dat zit. Werden achtereenvolgens vier zonen uit Lea geboren. Ze zijn dus ook de eerste vier zonen van Jacob. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Ik zei Genesis 29, vers 33. Ja. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Toen hield het op. Want toen kwam Dan. Maar die was uit Billa, de dienstmaagd van... namen gaat steeds moeilijker, van Rachel. Van Rachel. Toen kwamen Dan en Naftali. En toen kwamen weer Gad en Aser, geloof ik, uit Zilpa. Zebulon ook trouwens, geloof ik, ja. En toen kwamen alsnog Jozef en Benjamin uit Rachel. Het is een moeilijk verhaal, maar ja. Dat is wel vaker zo met familierelaties, denk ik dan. Daarna hoor je voor het eerst pas weer over Simeon in die geschiedenis van Genesis 34. Dat is dus kort voordat we bij deze geschiedenis van Jozef terechtkomen, want dat was 37. Maar in Genesis 34 hebben we de geschiedenis van Dina en de Sichemieten, heet dat. Het ging om een dame, de zus, die ene zus die we uit de Bijbel kennen, van al die 12 broers. En die legden het aan met Sichem, of andersom, Sichem legden het aan met haar, dat weten wij niet zeker. Maar in ieder geval, er waren twee broers van haar die het heel serieus opnamen en er meteen op inhakten. En dat was Simeon. En ook Levi trouwens. Nee, ik ga die geschiedenis echt niet bespreken. Maar goed. Daarna hebben we Simeon weer in Genesis 42. Daar komen we vandaan. Waar hij gevangen genomen wordt door Jozef. En het is die strijdlustige man dus. Die daar onder verzekerde bewaring gesteld wordt. Maar je mag aan... ik zeg het liever andersom. Ik zeg liever, nou ja... Hij is daar als eerste definitief gezegend met de zegeningen van Jozef. Ja, je kunt een slechtere gevangenis treffen. Waar heeft de man het in vredesnaam aan verdiend? Maar daarna kom ik echt in Genesis 49, waar wij de woorden van Jacob hebben. Overigens heb je onderweg herkend het karakter ook van Petrus. De opvliegende. De Spartaan, de strijdlustige. Hij was diegene die dat zwaard greep en begon te zwaaien. Weet u nog? Ja, echt wel. Ja, hij naaide iemand een oor aan. Of was het ook weer? Oh nee, oké. Okay, ja, okay. Ja. Maar u kent het verhaal hopelijk, hè? In Genesis 49 namelijk... Waar in vers 3 Ruben als eerste genoemd wordt natuurlijk. Maar er staat weliswaar, gij zijt mijn eerstgeborene. Maar daarna staat er gewoon dat hij in de praktijk dat niet zou zijn. Hij was onbetrouwbaar, vers 4. Snelle afloop als der wateren. De water loopt meteen weg. Dat doet Ruben ook namelijk, weglopen. Hij doet zich sterk voor, maar... Hij is zo vertrokken. Onbetrouwbaar, dat is wat beschreven wordt. En dus staat er, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. En de voortreffelijkste slaat natuurlijk gewoon op de eerste, de eerstgeborene. Hij was wel de eerste, maar hij krijgt niet het eerstgeboorterecht. Hij had bovendien zijn vaders leger beklommen. Hetgeen dan toch betekent dat hij het inderdaad met de goede zeden ook niet zo nauw nam. En inderdaad, zuster, het is typisch Frans, dat weet u, hè? Het is typisch, ja, Frans. Een grote mond, goede plannen, goede ideeën, maar uiteindelijk... Het loopt altijd fout. Het loopt verkeerd af. Maar hij wordt gepasseerd en dan krijg je dus na Ruben... krijg je dus meteen, in dit geval samen genoemd, vers 5... Simeon en Levi zijn gebroeders. Ja, dat zijn ze allemaal, maar deze zijn het meer dan die anderen, om zo te zeggen. Want ze kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ze komen in karakter sterk overeen. En er staat dus, Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Dat is wat ze doen. Natuurlijk, commentaren wijzen ogenblikkelijk naar Genesis, waar waren we, 34. Ja, de geschiedenis van met Sichem natuurlijk. Maar ja, voor ons achteraf is dat alleen maar illustratief, hè. Daar is gebleken dat ze dat zijn, maar ze zouden ook zo zijn. Zo gaan ze de geschiedenis in. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Wat de man gewoon zegt is... Jij is wel hun vader. Hij zegt, maar ik wil met ze niks te maken hebben. Dat staat er, hè? Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad... en mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Ik wil niet in één adem met hun genoemd worden. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen... en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig... en hun verbolgenheid, dat wil zeggen vervloekt zij hun verbolgenheid... want ze is hard... Ik zal hen verdelen onder Jacob, ofwel ik zal hen verstrooien onder Israël. Dat wil zeggen, Simeon en Levi worden ook gepasseerd, om deze reden. En dan wordt het Juda. Maar niet voor het eerst geboorterecht, want dat was al lang geregeld in hoofdstuk 48. Dat werd Jozef immers, en via Jozef Efraïm. Maar wel wat betreft het koningschap, en dat is dus vers 9. Hebben we die tot zover gevolgd? En de essentie van de uiteenzetting is deze. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Van Levi weten we dat... Want dat hoop ik maar, hè, dat is algemeen bekend. Want Levieten kennen, dat woord kennen we in het Nieuwe Testament ook, daar komen ze ook voor. Het idee is namelijk dat in de hieropvolgende geschiedenissen, ter gelegenheid van de verovering van Kanaan, toen werd het land verdeeld onder de stammen van Israël. Het wordt ook uitgebreid beschreven in Josia. Je vindt, het is net het Doomsday Book van de Britten, van de Engelsen. Het wordt helemaal beschreven welk gebied van welke stam is, inclusief de steden die daarbij horen enzovoorts. Alleen wat Levi betreft, die kreeg geen grondgebied. En de bedoeling was deze: de Levieten zouden ambtenaren zijn in Israël. Dat wil zeggen, uit Levi, de stam van Levi bestond uit drie huizen, als ik me goed herinner. En een van die huizen werd dus dat van de Aaronieten, dat wil zeggen, dat was het huis van de priesters. Dus een deel van die Levieten werd geroepen tot het priesterambt. En de priesters in elk geval werden geacht te wonen verstrooid onder alle stammen van Israël. Met als direct historisch praktisch doel dat zij geacht werden het woord van God te kennen, de wet te kennen, het woord van God te kennen, zodat als daar problemen over waren, als men advies moest hebben, wat zegt het woord van God, of als er recht gesproken moest worden, in verband met de toepassing van de wet, dan waren er altijd priesters in de buurt. Dus daarom woonden ze verspreid. En de rest van de stam van Levi was weer onderworpen aan de priesters binnen de stam van Levi. Dat wil zeggen, ze waren hen tot hulp. En in de praktijk vervulden ze een functie te vergelijken met ambtenaren. Of voor mij wat welzijnswerkers. U weet hoe dat is, hè? Als je dat Nee, van beide heb ik geen hoge pet op, broeder. Maar van ambtenaren niet en van welzijnswerken niet. Sorry, maar... ja. Want al die anderen moeten de kosten dienen. Dat weet u toch? Die moeten de productie op gang houden.
U was hier niet gekomen vanavond, hoor, zonder die ambtenaren.
Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Maar zoveel mensen. Ik was me ook goed bewust. Overal werd naar me gekeken, de hele weg door. Kijk eens door zijn cameraatje, weet je wel. Je wordt constant in de gaten. Waar gaat die kleine Haneveld nou weer naartoe vanavond? Oh ja, het is donderdag. Ja. Goed, nou, dan word je bijgehouden. Soms krijg ik dan post. Van onderweg. Maar goed, laat me zitten. Maar ze hadden zo'n functie. En je vindt dat ook geïllustreerd in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Waar je dan... dat verhaal kent u waarschijnlijk ook, hè? Het was een gelijkenis, maar ze wijzen de herberg nog aan. Die was kort geleden trouwens in het nieuws. Ik weet niet meer waarom, maar eens in het jaar is hij het nieuws of zo. Goed management daar, hè? Goede PR-afdeling. Maar hoe dan ook, u weet, het slachtoffer was gevallen in de handen van moordenaars of wat er maar staat. En toen kwam er een priester voorbij. En die deed er niks aan. En toen kwam er een leviet voorbij. Die deed er ook niks aan. Maar de priester was ook een leviet. En zij zouden er wat aan hebben moeten doen. Ze waren voor het welzijn van het volk. Op alle niveaus. Dus ze deden er niks aan. Dat wordt ons door de ethiek bedrijvende commentatoren... Wordt ze dat kwalijk genomen, uiteraard. Want ze hadden het moeten doen. Wij die geen ethiek bedrijven zijn er veel sneller mee klaar. Wij stellen vast dat ze dat ook helemaal niet konden. Er is niks aan te doen. Ze houden zich bezig met de levende mensen. Maar als je doodgaat, houdt het op. Wat heb je aan een welzijnswerker als je op je sterfbed ligt? Wat moet je met een priester? Toen hebben de Rooms-Katholieken uitgevonden dat je dan nog het laatste oliesel kunt krijgen. Nou, daar heb je wat aan, zeg. En daar hebben ze ook wat op gevonden. Een verhaal erbij. Maar ja, daar heb je er niks meer aan. Daar houdt dat op. Zie. Maar goed, dat is Levi. Maar dat is algemeen bekend, mag ik aannemen. Maar Simeon dan? Want er staat in één adem Simeon en Levi... Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Nou ja, u begrijpt dat het niet eens woorden van Jacob meer zijn, hè, hoewel hij ze uitsprak. Want die ik is natuurlijk niet Jacob zelf meer, maar het is de Heer zelf die dat zou doen. Dat wil zeggen, de stam van Simeon is ook verdeeld geworden, verstrooid geworden, net als Levi onder alle stammen van Israël. Kreeg die stam dan ook geen eigen grondgebied? Dan moet ik u zeggen, nou, eerst Levi dan maar weer. Levi kreeg geen eigen grondgebied, maar kreeg wel steden. Ik weet niet meer, maar het 40 steden? 42, 40 steden, zoiets. Waarvan 6 steden de vrijsteden waren. Hè? Met een heel speciale functie. Ze kregen niet het platteland, ze kregen steden. Er waren Levitische steden, dus ze hadden toch iets. Maar ja, die steden lagen dan toch in het grondgebied van de diverse stammen van Israël. En dat betekent dus nog steeds de Levieten leden verspreid onder de stammen van Israël. En daarom vind je ze ook onder de Joden, ook vandaag. Hebben ze dan nog een bewijsbare stamboom? Nee, maar ze hebben overeenkomstige namen gekregen volgens de Joodse traditie. En die bestrijd ik niet. Dat weet ik verder niet, maar dat zal dan wel. Hè. Dus ze heette Kohen, want dat betekent priester. Of ze heette Levi. Zullen ze ook wel uit Levi zijn. Maar wat nou als iemand Jozef heet? Is hij dan uit de stam van Jozef? Dan weer niet. Dus ze weten het niet echt zeker. Maar ze moeten er zijn, in elk geval. En in het Nieuwe Testament vind je ze ook. In ieder geval de priesters... Dus dat lijkt me duidelijk en ook wel voldoende. Maar de Simeonieten dan? De Simeonieten kregen wel degelijk bepaald grondgebied. Het wordt ook beschreven. Dan zou ik u moeten lezen, denk ik, Joshua, hoofdstuk 19. Joshua 19, dat begint met, er staat boven het erfdeel van Simeon. Want in deze hoofdstukken wordt inderdaad het grondgebied van de stammen van Israël beschreven. En hier heb je Simeon dus weer. Het tweede lot ging uit voor Simeon. Gek genoeg, in het Engels heet een stuk grond ook nog steeds een lot. Met dit woord. Eigenaardig, hè? Ja. Dus een lot. Toen maar weer. Maar dus, dan lees ik in het bijzonder vers 9. Want daar staat... Het erfdeel der kinderen van Simeon is onder het snoer... Dat wil zeggen binnen de grens, het meetlint... Binnen de grens der kinderen van Juda. Want het erfdeel der kinderen van Juda was te groot voor hen. Daarom erfden de kinderen van Simeon in het midden van hun erfdeel. De stam van Simeon vormde dus een enclave in Juda. En daarmee in Judea. Want dat Judea is het grond, van oudsher het grondgebied van de stam van Juda. En u begrijpt dat we nu meteen met een probleem zitten. Want ja, als dan scheuring van het Rijk plaatsvindt, de splitsing van het Rijk in 1 Koningen, hoe zit het dan met de stam van Simeon? Dat is de stam van Juda. Hoort bij het zogenaamde tweestammenrijk van Juda en Benjamin. Hoe zit het dan met Simeon? En die kun je ook nog laten schieten en je daarna afvragen een paar honderd jaar later. Als dan uiteindelijk Juda en dus Judea veroverd wordt en uiteindelijk wordt weggevoerd in Babylonische ballingschap, zijn er dan ook nog wellicht Simeonieten bij. En het antwoord is nee. Dat weten we tamelijk zeker. Omdat bij de scheuring van het Rijk al... Het heet splitsing, of heet het scheuring? Heet het scheuring? Ik weet niet hoe ze het noemen. Ik zal het nog eens opzoeken. Omdat bij de scheuring van het Rijk, na de dood van Salomo... sprake is van Juda en die krijgt één stam mee, dat is Benjamin. En sindsdien kennen we allemaal de uitdrukking de twee stammen van Israël. En dan de andere heette dan de tien. Dat is dus inclusief Simeon. Maar Simeon had toch een grondgebied binnen Juda? Maar als de tien stammen zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap, een paar honderd jaar na de scheuring dus, dan staat er echt uitdrukkelijk, ik weet niet aan mijn hoofd waar dat staat, mensen, moet ik zoeken. Maar er staat echt concreet, ze waren weggevoerd en er was niemand van Israël meer over dan de stam van Juda alleen. Of gewoon dan Juda alleen. Dat is dus inclusief een gedeelte van Benjamin. Officieel de Benjaminieten. Maar Simeon is dus weg. Waar woonden die lui dan? Nou, waar hebben we het nou net over gehad? Waar woonden ze? Wat dacht u van Isparta? Of zo? Die lui zijn er vandoor gegaan. Die zijn gewoon verdwenen. En ze laten dus geen spoor na in de Bijbel. Ze zijn weg. Je vindt ze niet meer. Het Rijk Israël, dat noemen wij de tien stammen... wordt uiteindelijk weggevoerd in Assyrische ballingschap. Ik heb je al menigmaal gezegd... nou ja, dat is alleen het laatste deel. En het was maar een handjevol volk uiteindelijk. Want de rest was al lang vertrokken... Maar Simeon zijn we onderweg al lang kwijtgeraakt. Die is weg. Maar die lui zijn erop uitgetrokken. Dat waren de ondernemende lui. Die waren voor de duivel en zijn oude moer niet bang, zal ik maar zeggen. Die hadden hun wapens en weet je veel wat. En om nou te wonen omringd door een andere stam, die bovendien bij een ander koninkrijk hoort ook nog. Want dat begrijp u toch, hè? Officieel had Simeon Jerobeam tot koning. Bij de scheuring van het Rijk. Maar ze werden omringd door Juda met Rehabeam als koning. Dan wil je toch weg. Je wilt toch niet in zo'n enclave wonen? Omringd door een potentiële vijand. Nou, dat hebben ze dus gedaan. En ze zijn verdwenen als eersten. En op die wijze zijn ze dus ook verstrooid geworden onder alle stammen van Israël. Want ze hoeven niet meteen naar Sparta of waar ook ter wereld, hoewel ze dat wel gedaan hebben, maar eigenlijk hebben alle stammen van Israël dat gedaan. Stam van Dan als eerste. Maar dat betekent dat als ze uit de enclave weg willen, ja, dan moeten ze zich vestigen onder de andere stammen van Israël. En logische wijze onder de rest van wat wij noemen het tienstammenrijk, want daar hoorden ze bij. Nou, dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Vandaar dat je die stam van Simeon ook in talloze verschillende plaatsen terugvindt. Verspreid onder de rest van Israël. Misschien dat ik er zo op kom. Want ik wou zeggen, want ik moet eigenlijk Deuteronomium 33 nog lezen met u. Want u weet dat in Deuteronomium 33... Ja, laat het maar lekker. Deuteronomium 33, daar vind je de zegeningen van Mozes over de stammen van Israël. En raad eens waarom ik er niet naartoe bladen. Hij komt er niet in voor. Hij wordt gepasseerd, hij wordt overgeslagen. Er is niks specifieks over te melden. Dan ben je natuurlijk wel een paar honderd jaar later dan Jacob, hè? Dat weet u toch, hè? Er zit meer dan 215 jaar verschil tussen. Vanaf de intocht in Egypte tot na de uittocht, of 40 jaar tot na de uittocht uit Egypte, dan ben je dus 255 jaar officieel. Maar goed, kijk niet op een dag. Maar dan al slaat Mozes Simeon over. Niet dat ze er dan niet meer zijn, ze zijn er wel, want ze krijgen een erfdeel in Canaan onder Jozua. Maar het ziet er toch allemaal wat vreemd uit. Bij elkaar. Heb je dat nog? Ze verdwijnen, ze spelen geen aparte rol, ze hebben geen aparte functie binnen Israël. Niet noemenswaard, althans in, wat zei ik, Deuteronomium 33. Zo worden ze niet genoemd. En dat is veelzeggend genoeg. Ze worden verstrooid onder de stammen van Israël en spelen geen overheersende rol in het land waarin ze gebracht zijn door Mozes. Maar de uitspraken van Jacob zijn veel verstrekkender. Want die houden zich ook bezig met de totale geschiedenis van die stammen. En met name in de eindtijd. Heb ik u niet gelezen, of wel? Nee, heb ik niet gelezen. In Genesis 48 zal ik toch even lezen. Voor de aardigheid. Want ik begon in vers 3... Maar nu ik hier toch ben, moet ik eigenlijk vers 1 ook maar even lezen van Genesis 49. Nadat Jacob namelijk Ephraim en Manasse en daarmee Jozef gezegend had en aangesteld had in het eerstgeboorterecht, opent hoofdstuk 49 met: daarna riep Jacob zijn zonen. Ik geloof dat er alleen maar staat: en Jacob riep zijn zonen. Zijn eigen zonen. En zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Staat het in uw Bijbel? Ja, hier heb ik een Statenvertaling natuurlijk. Hè. De navolgende dagen staat er. Hè? Ja, maar hoe ver kun je een vertaling oprekken? Je kan niet zeggen dat het niet goed is. Maar je kan wel zeggen dat het volstrekt inconsistent is. Want normaal wordt de uitdrukking die hier vertaald wordt met in de navolgende dagen, vertaald met in de laatste dagen. Wat staat er?
Toekomende
dagen. Daar hebben ze het helemaal. Ja, dat is ook niet verkeerd, maar het heet de laatste dagen. En dat is in de Bijbel een vaste uitdrukking voor, het is eigenlijk wat wij de eindtijd noemen. De laatste dagen. En als iemand die term gebruikt, zo van je kan wel zien dat we in de laatste dagen leven, dan ben ik altijd geneigd, nou, ik doe mijn mond niet open meestal, maar in de bijeenkomst dus wel, dan moet ik er altijd maar weer op wijzen dat naar Bijbels gebruik van die term, is het de aanduiding van het tweede deel van de heilsgeschiedenis, namelijk de nieuwtestamentische tijd. De tijd sinds de opstanding van Christus. Hebben we die nog? Ik bedoel, Paulus leefde ook in de laatste dagen. Dat zegt u trouwens ook, want ik neem aan dat het Paulus was, Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, enzovoorts. Deze laatste dagen. In tegenstelling tot de dagen die vooraf gingen. Die noemt hij ook, hè. Hij zegt, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En Petrus geeft ons dezelfde gedachte weer. Die heeft het over het lam Gods, dat voorgekend is van voor de grondleggende wereld, maar die geopenbaard is in deze laatste dagen om uwentwil. En in beide gevallen, Hebreeën 1 en 1 Petrus, 1 is het geloof ik nog net, is duidelijk dat beide, Paulus en Petrus, het hebben over de tijd waarin zij leefden. En dat is nog steeds onze tijd. De laatste dagen. Het is gewoon, u weet, de heilsgeschiedenis omvat ongeveer 7000 jaar. Kijk niet op een jaartje en wordt verdeeld in 4 en 3. Is 4000 jaar tot op Christus en dan 3000 jaar na Christus verdeeld in 2 en 1. Dat wil zeggen 2000 jaar onze tijd van verborgenheid en 1000 jaar van een geopenbare koninkrijk. Het is de ruwe indeling natuurlijk. Maar ja, niettemin zo ongeveer zit dat. En die nieuwtestamentische tijd heet de betere tijd, maar het heet ook gewoon de laatste dagen. En wat Jacob zegt, ik weet wel, dan roept men, ja, maar dat kan hij niet bedoeld hebben. Dan zeg ik, ja, daar gaan wij niet over, of hij dat bedoeld kan hebben. Het is het woord van God, of niet? En het is profetie van Jacob over zijn zonen, of het is alleen wishful thinking. En we houden het erop dat het profetie is. En dus gaat het over wat die stammen zou overkomen in de laatste dagen. Dat wil zeggen, in onze tegenwoordige, laten we zeggen, christelijke bedeling, om wat populairder jargon te gebruiken. En daar gaat het ook inderdaad over. Zelfs als het over Juda gaat, overigens. We hebben bij Juda al eens stilgestaan. Hè? De scepter zal van Juda niet wijken. Men leest het alsof er staat, de scepter zal aan Juda gegeven worden. Maar dat is geïmpliceerd. Dat is niet wat er expliciet staat. Wat er expliciet staat is, en dan zal ik het u uitgebreider vertellen, wat er expliciet staat, komt hierop neer. Natuurlijk is de scepter bij Juda, en ook in de laatste dagen zal hij bij Juda niet weggenomen worden. Dat staat er dan toch? Maar omdat wij denken dat dat niet klopt, of omdat wij vinden dat het niet zo is, worden die woorden anders geïnterpreteerd. Dan worden ze slordig gelezen. En je went eraan, hè. Het vers wordt alleen geciteerd om aan te geven dat de Messias uit Juda zou voortkomen, enzovoorts. Maar dat is niet wat er staat. Niet echt wat er staat. Wat er echt staat is dat, hoewel het erop lijkt dat die scepter wellicht weggenomen zou worden van Juda, of weggenomen is wellicht van Juda, is dat toch niet gebeurd. Ondanks alles. Zodat er nog in onze dagen mensen zich bevinden in de koninklijke positie en die rechtstreekse erfgenamen zijn, afstammelingen zijn van David, en dus, of van Juda bedoel ik, en die recht op de troon van Juda kunnen laten gelden. Dat ze ook inderdaad dan nog van David afstammen. Ja, dat was het verhaal van Peres en Zera, maar die laat ik nou maar weer buiten beschouwing. Zie? Maar het gaat over de eindtijd. Het gaat juist, dus, juist en vooral over onze tegenwoordige tijd. Nou goed. En ik vind het leuk dat het gedeelte eindigt in vers 28 met al deze stammen van Israël zijn 12. Ja. Alsof we dat niet wisten. En waarom staat het er dan? Je moet enig taalgevoel hebben. Waarom staat het er? Omdat daarmee gezegd wordt dat ook in de eindtijd, waarin iedereen het spoorbijster is en waar al die volkeren door elkaar lopen en niemand meer weet wie wie is, zijn toch die 12 stammen er nog. En er is er geen een zoek. Dat is wat er staat. Ja, en anders betekent het gewoon niks. Dan is het, ja, dan is het een beetje dommigheid van de schrijver. Zijn 12. Ja, ik denk dat wij niet rekenen kunnen. Toch? Nee, dat is vaak zo. En soms worden die dingen nog herhaald ook. Er zijn de 12. Ja, het is ook niet voor niks dat je in Openbaring 7 dan uitgebreid vindt 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël. 12.000 uit de stam van die, 12.000 uit de stam van die, 12.000 uit de stam van die. Nou, als ze er dan zijn, moeten ze er nu ook zijn. En er staat niet bij dat we niet kunnen weten wie het zijn. En als wij vaststellen dat we het niet weten, dan zijn we spoorbijster geraakt. Maar heel onbekend hoeft het niet te zijn. Nou goed. Maar ik hoop dat het even tot u doordringt. Hè. Dan heb je overigens nog, want ik probeer dat even volledig te doen, heb je overigens nog in Richteren 1 een geschiedenis waarbij Simeon samen met de stam van Juda optrekt tegen de Kanaanieten. De Kanaanitische volkeren, waar ze nog steeds last van hebben, omdat ze er nog steeds zijn, niet verdreven zijn, niet uitgeroeid zijn geworden. Maar je vindt dat daar vermeld. Dan ben je na Jozua dus al terecht, hè, in Richteren. Dan zijn ze al in het land en daar woont Simeon in het gebied van, in de enclave binnen het gebied van Juda. En als dan Juda optrekt tegen de Kanaanieten, gaat Simeon mee. En dat zullen wel de beste soldaten geweest zijn. Dan zijn ze er nog. Maar daarmee heb je het ook ongeveer wel gehad. Stam wordt nog genoemd overigens in Deuteronomium 27. Waar zegeningen en vloek worden uitgesproken in verband met Gerizim en Ebal enzovoorts. En daar komt Simeon de positief af, overigens, samen met Levi. Maar het is alleen maar een opsomming, dus ik hoef het er verder niet over te hebben. Wat ik persoonlijk interessant vond, en eerlijk gezegd ben ik toen echt wakker geworden toen ik die geschiedenis moest bestuderen. In 1 Samuel 27 is dat. Daar zijn we namelijk in de geschiedenis van David. In de geschiedenis van David, die dan allang tot koning gezalfd is, dat wil zeggen door de Heer, maar Saul leeft nog en die David moet dus jarenlang vluchten voor Saul. En in die omstandigheden komt hij zelfs nota bene onder de bescherming te staan van de Filistijnen. Dat wil zeggen, David ging naar de Filistijnen en zocht daar zijn heil, notabene, terwijl ze ooit gezongen... Hè? Zeg ik wat geks? Terwijl ze ooit gezongen hadden, weet je nog, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden Filistijnen. Maar toen David moest vluchten voor Saul, vluchtte hij inderdaad naar Gat, een van de steden van de Filistijnen. Gat met een T, hè? Ja. Een van de steden der Filistijnen. En toen stond hij aan de deur te krabbelen en liet hij zijn zweefsel in zijn baard druipen. En toen zei de koning van Gat, die zei, ja, ik heb u zelf gekken genoeg. Dat zei hij. Heb ik aan razenden gebrek, zegt hij. Met andere woorden, er zijn nogal wat misjochende Filistijnen, maar toch maar weer. Maar hij zag er geen gevaar in en ze lieten het zo. Maar een poosje later kreeg David alsnog onderdak bij de Filistijnen. U zegt, hoe kan dat? Nou, dat is makkelijk genoeg. Saul en de Filistijnen waren nog steeds in oorlog. Maar David werd door Saul beschouwd als een vijand. En de Filistijnen zullen de gedachte gehad hebben, elke vijand van Saul is een vriend voor ons, zo heet dat. En het leidde er ook inderdaad toe dat David onderdak kreeg, min of meer, bij Gat. Daar kom ik zo terug. En het leidde er zelfs toe dat toen de Filistijnen optrokken tegen Saul, trok David mee op.
Ja. Er waren wel een paar vorsten die het niet vertrouwden.
En toen vertrouwden ze het niet, sommige van die Filistijnse koningen. En toen mocht David thuis blijven. Ze gingen weer naar huis en toen waren we allemaal problemen. Maar David werd welkom geheten, kreeg een onderkomen van de koning van Gat. En toen zei David, nou, dat is mij zoveel eer hoef je me niet te bewijzen. Hij had natuurlijk een gezelschap bij zich van enige honderden mensen. Hij zegt, zoveel eer hoef ik niet te geven, maar ergens een dorp of zo. En toen kreeg hij Ziklag. En dat is boven hoofdstuk 27 van 1 Samuel. Daar staat dat, hè, dat hij was in Ziklag. Dat kreeg hij van de Filistijnen. Maar de aardigheid ervan is, laat ik hem even lezen. Dat is vers 25. David zeide tot Achis, dat is de koning van Gat. Hij zei, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, men geve mij een plaats in een van de steden des lands, dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf hem Achis te dien dagen Ziklag. Hebben jullie dat? Maar Ziklag lag in het gebied van Juda. Voor degenen die studeren willen, Joshua 15 vers 31, inventarisatie van het land. Ziklag ligt in het gebied van Juda. Maar Joshua 15 vers 31, maar je zou ook moeten noteren Joshua 19 vers 5, want dan blijkt het toe te behoren aan Simeon. Dat klopt dus. Het ligt in het gebied van Juda, maar het hele gebied van Simeon ligt ook in Juda. Dat is Joshua, hè? Joshua, misschien zeg ik het wel verkeerd, want dat doe ik vaak. Maar, oké. Joshua 15 vers 31, daar wordt het oorspronkelijk toegewezen aan Juda. Maar in Joshua 19 vers 5 is het van Simeon. En vermoedelijk is het nooit in bezit genomen door Juda of Simeon en al vroeg in de handen van de Filistijnen terechtgekomen, want het ligt nogal zuidelijk. En de Filistijnen geven Ziklag dus aan David, mind you, en nou weer verder lezen, 1 Samuel 27 vers 6. Toen gaf hem Achis die dagen Ziklag. Daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. En de gedachte is niet maar het horen tot het koninkrijk van David, maar het hoort tot het koninklijk huis van David. Het is een kroondomein, zo heet zoiets in het Nederlands. Persoonlijk bezit van David. Heb je dat nog? Maar het eerste grondgebied dat David dus had en waarvan hij hoofd was, was van Simeon. Het was van Simeon. Nee, David was uit Juda. Maar hij kreeg een stukje van Simeon. Weliswaar via een omweg. Het was niet meer van Simeon. Het was terechtgekomen in de handen van de Filistijnen. Maar uit de handen van de Filistijnen kreeg hij het terug. Zodat het eerste domein van David was Siklag. En dat is dus de geschiedenis door zo gebleven. Want die toevoeging tot op deze dag, ja, die is uiteraard van veel latere datum. Dat begrijpt u, anders betekent het namelijk niks, hè. Het is zo gebleven, ook de koningen van, dus in de volgende generaties. Zodat je meteen even leert dat het boek Samuel maar niet door Samuel geschreven is. Maar dat er ook zelfs nog vele eeuwen later woorden aan toegevoegd zijn. Dat doet niks af van de inspiratie van de Bijbel overigens, hoor. Maar we lezen dat nou maar meteen even. Kortom, Simeon, een stukje van Simeon, was het eerste bezit van koning David. Wat hebben we die nog? En David is een type van Christus, uiteraard. En het eerste bezit van Christus, het moeten gemeentes worden natuurlijk, maar het eerste stukje daarvan is van Simeon. Hebben we dat? Ja, zeker. De betekenis van van de naam Siklag, dat is trouwens makkelijk, het is ons woord zak eigenlijk, hoor, Siklag. Ja, die tussenliggende letters gaan eruit, maar het is ons woord zak. Een huls, maar het is een zak, een omhulling. Het wordt volgens Samuel Hirsch, de Hebreeuwse autoriteit, opgevat als een bedekking, een bescherming. Maar dat is wat een huls is. Dus dat klopt. En volgens Brown, Driver en Briggs, dat is moderne, eigenlijk meer christelijke autoriteit op het gebied van het Hebreeuws, die zeggen betekent een winding, een bocht, een draai, een kronkel, een twist, een bocht. Maar als ik gezegd had een omhulling, had ik hetzelfde gebaar gemaakt, toch? En als het een zak geweest was, had ik dit gebaar gemaakt. Dat blijft hetzelfde. Dat is wat het woord betekent. Een omhulling, iets wat beschermd wordt. Protection, to cover, to protect, heb ik genoteerd uit de woordenboeken. En dat is wat het is. Maar het is een beeld eigenlijk van de gemeente. En in bijzonder van het eerste deel daarvan. De basis daarvan. Maar u begrijpt het. Als de profetische betekenis heeft, is het deze. Dat de zaligheid, die van het nieuwe verbond, het eerste, van alle stammen van Israël, het eerste terechtgekomen is officieel bij Simeon. Ja. En dus in Brittannië, dat is zo. Historisch is dat nou eenmaal een feit, dus wat zou ik er verder nog over moeten zeggen? Waar je Simeon vindt, kan ik dan ook wel even noemen, want er staat hierna in mijn aantekeningen. Simeon had nogal wat zonen, Jemuel, Jamin, Oad, Jachin, Zoar, Saul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En van die Saul stammen we dan weer de Siluren. Maar je vindt de stam van Simeon dominant, heet dat. Dat wil zeggen overwegend. Heersend, overwegend. In hoge mate vind je ze in Bretagne. Het stamt uit de oude kaarten van Ptolemeus en dat soort oude beschrijvingen van volkeren en volkstammen. Ook trouwens van Julius Caesar, die een aardige inventarisatie gegeven heeft van alle stammen in het tegenwoordige Frankrijk, in elk geval in Gallië. Maar zijn dominant in Bretagne. Dat klopt, want de inwoners van Bretagne, die komen allemaal uit Brittannië, in het algemeen. Want die bevolking is vanuit wat wij Engeland noemen, naar het continent overgestoken. Als gevolg van de invallende Saxen. Nee, niet saxofoon. Saxen gewoon. Ja. Zoals je dat hebt, de sopraansaxen, de altsaxen en de baritonsaxen. Hè? Maar die hebben u toch, hè? Die kwamen via Nederland, kwamen ze Brittannië binnen en ze dreven de oorspronkelijke bevolking weg en een deel is overgestoken naar het zuiden, des Brittannië. Vandaar dat het zo heet, Brittany, als je het in het Engels moet zeggen, dat betekent Klein-Brittannië. Eigenlijk. Maar daar vind je ze dus. Maar uiteindelijk in Brittannië ook, namelijk Ierland en Wales. Daar zijn ze dominant. Overigens ook in Lombardije, dat is Noord-Italië. En dat is samen met Levi. De Lombarden zijn Levieten, maar goed. Maar Levi en Simeon vind je daar samen vertegenwoordigd. Verwacht niet van mij dat ik u ga uitleggen hoe dat zit, want ik vind dat niet mijn taak. Daarom hebben we vaak van die boeken bij ons waar dat dan in staat. En daar hebben we moeite genoeg voor moeten doen om die boeken inderdaad in het Nederlands vertaald te krijgen. Het heeft trouwens ook nog geld gekost ook, want dat kan je niet zomaar doen namelijk. Maar goed, dan kan ik zeggen, de informatie hebben we hier. Eigenaardig, we hebben zelfs een land dat officieel naar Simeon genoemd is. Dat is Finland. Alleen die naam is niet naar Simeon genoemd. Xiaomi. Dit is Simeon. Er valt er niks aan uit te leggen. Xiaomi. Ja.
Ik kon het nooit plaatsen. Ik kon het aan zo'n naam. Het heet Finland, zeggen wij, en dan Xiaomi. Ik kon de link niet leggen.
Nee, maar het zijn Simeonieten.
Ja, oké.
Ja. Van oudsher althans, hè. Dat er later nog heel wat geschoven is. Oké. Is ingewikkeld. Maar de naam is die van Simeon. Dan heb je ook trouwens dezelfde naam, Simeni, aan de oostkust van het tegenwoordige Engeland. Ook Simeonieten. Als aan de zuid- en westkust, de westkust en waarom ook niet aan de oostkant. Ze komen toch allemaal vanuit het continent. Ze moeten allemaal per schip overgestoken zijn. Dus zo gaat dat, hè. Simeni. Staat op alle kaarten. Het is vermakelijk, want het gebied van de Simeni in Engeland grenst aan de Iduma-rivier. Dat is de oude naam, kan ik ook niet helpen. Maar Iduma, dat is de naam van Edom. Die Edomieten heten Idumeërs in het Grieks. Maar van oudsher grenst het gebied van Simeon min of meer aan het gebied van de Edomieten. Dus ja... Namen die komen gewoon terug. Heel sterk is dat, hoor. En niet alleen hier, het komt veel vaker voor dit verschijnsel. Ik zei al, Semoni is Welsh voor de Welshmen. Wij noemen ze Wales. Maar de naam Wales die is gegeven, niet door hen zelf, is gegeven door de Saxen. En dat berust voor een deel op een misverstand, maar het berust op het idee dat zij Belgen waren, Belgische stammen. En vandaar Wales, Bels, maar daar heb ik het vorige keer over gehad.
België bestaat ook niet zo, want toen de tijd voor het ook
in Nederland. Nee, dat is zo. Toen hebben ze die naam uit de verre oudheid naar boven gehaald en het land België genoemd. Maar zelfs in de dagen van Julius Caesar, dat was 50 voor Christus, woonden in wat nu België heet, nauwelijks nog Belgische stammen. Er waren een heleboel Belgische stammen namelijk. Allemaal afstammend van Beleg, van Benjamin. Maar die waren al lang overgestoken naar wat Brittannië is nu. Daar vind je dus, in het zuiden van Engeland noemen wij dat, vind je dus een hoge mate vertegenwoordigde stam van Simeon. En de stam van Benjamin. Maar ja, Benjamin was ook zo'n voortvarende jongen, hoor. Want hij wordt ons wel ten tonele gevoerd als een lieve jongen, maar dan moet je de geschiedenis maar eens lezen van Benjamin. Het is echt typisch het nakomertje wat niet meer opgevoed is, hoor. Ik loop altijd het risico dat ik nou iemand op zijn tenen stap. Ik kan altijd zeggen, maar ik ken uw familieomstandigheden niet. Dus, toen maar weer. Dan heb je de eerste bevolking van Ierland. Dat waren de Firbolg, noemen ze dat. Firbolg. Ja, uit de Ierse mythologie, zegt men. Maar die worden geacht af te stammen van Semuen. Ik ben er nog niet. Volgens hun eigen Dat is de legende. In de legende beweren ze zelf af te stammen van Semuen, son of Isru. Isru, schrijf je dat? Isru. Nou, moet ik het nog vertalen voor u? Semuen, son of Isru. Simeon, zoon van Israël. Ja, El is er afgevallen van Isru, maar goed. Hoe dichtbij kun je nog komen? Die namen worden, en dan zeg maar, het zijn legenden. Ja,
Niet zonder reden.
Ja, hoe moet je het dan noemen? Het is overgeleverd. Hè? Nou ja, dan heb je nog de Samnetes. Ik spreek het ongelukkig uit, maar dan weet je hoe je het op moet schrijven. Samnetes. In Bretagne heet het de Samnetes. De Samnitee, met AE aan het eind. Moet ik even kijken. Dan heb je nog bepaalde soorten vikingen die je ervan afstammen. Nou, dan laat ik het maar bij. En natuurlijk, maar met grote nadruk, de Siluren. Oh ja, die ik nog noemen moet, is dit. Je hebt, u weet, in de grote volksverhuizing werden de eerdere bevolking, de Kelten, de Galliërs, verdreven door de Germaanse stammen, waaronder de Franken, die beweerden vrij te zijn. Daarom heten ze Franken. En hebben een vrij rijk gesticht, een vrijstaat. En die heet dan Frankrijk. Maar dat waren ook verschillende stammen. En een van die categorieën kennen wij als de Salische Franken.
Salisch.
Zoek hem op in je encyclopie of op internet. De Salische Franken. En het meest voor de hand liggend is dat zij eveneens Siluren waren. Dat wil zeggen afstammelingen van Saul uit Simeon. En dus weer langs een andere route kwamen. Want ja, Simeon was verstrooid onder de stammen van Israël. En in dit geval, een deel daarvan bevond zich onder de stam van Ruben. Waarom ook niet? Ruben, Simeon, ze hoorden bij elkaar van oudsher. En dat je dus Simeonieten vindt onder de Rubenieten en dus Saliërs onder de Franken, ja, is duidelijk. En we noemen ze Salische Franken. Ja. Nou goed, ik laat het hem maar bij, want de Bijbel zelf spreekt niet alleen over Simeon, maar ook over die zonen. En die namen kom je ook tegen in de geschiedenis. Simeon. Van de stam van Simeon horen we in de praktijk weinig meer, om redenen die ik u genoemd heb. Die stam verdwijnt, die lost zich een beetje op. En die verdwijnt. Ze horen bij de eersten die het land verlaten. En op een gegeven moment zijn ze er niet meer. In overeenstemming met Deuteronomium 33, waar Simeon helemaal niet meer genoemd wordt zelfs. We hebben overigens een stuk of 12 Simeons in de Bijbel. En hiermee heb ik ze in het Oude Testament eigenlijk al gehad ook. Want in het Nieuwe Testament vinden we een hele reeks. We hebben daar namelijk, dat is voor de statistiek, en Simeon in Lucas 3, vers 30, in het geslachtsregister van de Heer Jezus, gewoon in een opsomming. En daarna hebben we in Lucas 2, nou ja, daarvoor is dat dan eigenlijk, maar althans vermeld, in Lucas 2 een zeer belangwekkende Simeon. Namelijk, hij is degene die als eerste, behalve Jozef en Maria dan logischerwijze, hij is als eerste degene die de Heer omarmt. Die de baby in zijn armen neemt. Die geschiedenis kent u toch, hè? En die is veelzeggend, want het is de eerste actieve Simeon die we hierna tegenkomen. En dat is dan al in het Nieuwe Testament. Een eerste gelovige, ja. Een horende Simeon. En ik zoek het even op in Lucas 2. Omdat de man meteen een profetie uitspreekt. Of zoiets. De Heer Jezus was 40 dagen oud. En hij werd gewijd in de tempel. Na 37 dagen, hè, van de reiniging van de kraamvrouw. En in verband met Jozef hadden we het al over de dubbele cijfers. 14 en 66, weet je nog? Brengt je toch bij die geschiedenis. Maar in Lucas 2 lezen we dan dat daar was een Simeon. In vers 25. Die was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En vertroosting is in de praktijk een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Troost, vertroosting. U weet wel, troost, troost mijn volk. Uit Jesaja 40 enzovoort. Troost. Ja. En de troosteur en de andere troosteur enzovoort. Het is een term van ter aanduiding van het nieuwe verbond, omdat het woord troost eigenlijk iets betekent als vernieuwing. Implicerend zelfs verbetering. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar er staat van hem dat hij op een of andere wijze de Christus des Heren zou zien. Staat in vers 26. En daarna kwam hij door de geest in de tempel. En daar vond hij inderdaad het kindeke Jezus dat door zijn ouders werd ingebracht in vers 27. En vers 28, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht, dat is gewoon ik, Simeon, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als het Hebreeuws geweest is, had het ook zaligmaker kunnen zijn in plaats van zaligheid. Zaligheid is een ding. En zaligmaker is een persoon. Maar dat onderscheid kent het Hebreeuws überhaupt niet. In ieder geval, hij zag de personificatie van de zaligheid. De zaligmaker namelijk. Een zaligheid, vers 31, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dat is allemaal nog tot daar aan toe, want het meest opvallende van het stuk is wat er nu staat. Namelijk, Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Waar verwonderden ze zich over dan? Ze wisten toch dat dit de Messias was. En dat die zaligheid zou brengen aan Israël en de volkeren. Wat is nou het verbijsterende eraan? En nog leuker vind ik, eerlijk gezegd, dat er staat en Jozef en zijn moeder. Heb je dat? Voelt u die aan? Het was zijn ouders in vers 27. Nou heet hij ineens Jozef en zijn moeder. En wij hadden liever gehad Maria en zijn vader dan nog, hè? Zodat iemand bij name genoemd moet worden. Jozef en zijn moeder. Nou ja, het punt is, maar het opmerkelijke van de uitspraken van Simeon is dat hij in de eerste plaats spreekt over heidenen en dan pas Israël noemt. Terwijl de normale volgorde toch zou geweest zijn eerst Israël en via Israël aan alle volkeren. Aan alle heidenen. Maar goed. Dus één. Het andere is dat hij citeert uit Jesaja 42. Dat heb ik niet uitgevonden. Dat staat eronder in mijn Bijbel. Gewoon afgedrukt. Een verwijzing naar Jesaja 42 en Jesaja 49. Hebben u dat? Nou ja, die zoek ik niet op. Maar daar staat dat de zaligheid zal gaan naar de einden der aarde, naar de eilanden der zee, naar allen die ter zee vaart en naar Brittannië. Alleen dat heeft men vertaald, de naam Brittannië. En daardoor staat er in beide hoofdstukken. En daardoor staat er, ik zal u geven tot verbond des volks. Maar dat betekent niks, dat is de zwartaal. Dat is in het Hebreeuws en in het Nederlands ook. En de commentatoren, die weten wat die dan doen. Die nemen het woord verbond en het woord volk en maken er daar wat van. Op basis van die twee woorden. Ja. Een psychologisch spelletje is dat, hè? Maar er staat gewoon... in de vertaling tot verbond des volks... dat had moeten zijn aan... maar dat is hetzelfde als tot. En verbond is Brit. En volk is am. En dat staat er dus ook aan, Brit-am. Maar dat is Brittannië. Aan het volk der Britten. Het Britse volk. Alleen, dat is dus het verbondsvolk. Want Brit is verbond. Maar de Britten heten nog zo. Het verbondsvolk. Als het Hebreeuws was. En daarna zeg ik er maar bij... en dat niet alleen de Britten Brit heten... maar dat de Phoeniciërs... nee, niet de Phoeniciërs... de Carthagers... die noemden zich ook Barat. En dan heb je nog dat volk dat heet Parat... maar dat is ook hetzelfde. Dat zijn de Parten. Maar het zijn allemaal Israëlieten. Verbondsvolk. Ik zal u geven aan Britam. Aan het verbondsvolk. En als je speciaal zoekt, Britam is gewoon Brittannië. Alleen men aarzelt om dat toe te geven aan de hand van Jesaja 42 en 49. Maar daarbuiten wordt de Hebreeuwse uitdrukking Britam erkend en herkend als een aanduiding van Brittannië. Nou, daar zou het naartoe gaan. Het staat er gewoon. En wie zegt dat? Dat het daar naartoe zou gaan, behalve Jesaja en de Heer zelf. Simeon. Maar wie woont er in Britam? Simeon. Daar ging het naartoe. En die ouders verwonderden zich, ik denk in de eerste plaats... omdat meteen gezegd wordt, heidenen. En eventueel daarna pas Israël... Want dat is de volgorde. Zo heb ik het trouwens van mijn vader geleerd. Dat is waar ze zich over verbaasden. Eerst de heidenen, dan Israël. Met andere woorden, het gaat over onze bedeling... waarin Juda ongelovig is... waarbij de zaligheid dus naar de heidenen zou gaan... en in de toekomst gaat het dan pas naar Israël. Maar ik aarzel wat, maar ik zeg dan toch maar... dat je bij de naam Israël hier... dan toch eigenlijk ook, als je net uit het Oude Testament komt en zo... zou je onder die naam Israël eigenlijk ook in de eerste plaats moeten verstaan... de 10 stammen van Israël. Want die zijn de erfgenaam van de naam Israël. Heb u dat nog? En dan is heidenen en uw volk Israël niet twee dingen, achtereenvolgens... maar dan is zelfs maar één ding... en wordt hier dus helemaal niet over de Joden gesproken. En dat maakt hem nog sterker... en nog meer reden om je te verbazen. Want ja, Israël zijn de 10 stammen van Israël... en dat zijn heidenen. Want zijn niet Joden. Hebben die nog? Joden noemen de 10 stammen heidenen. Ook in de literatuur, ook vandaag. Er zijn ook Joden die weten wie die 10 stammen zijn... en die daar niet aarzelend over doen. Maar die zeggen, ja, maar het zijn heidenen... En ze zijn afgodendienaars, want ze geloven in Jezus. Echt waar? Maar Simeon, en nou weet je waarom dit verhaal in de Bijbel staat... en waarom het zo gebeurde. De eerste, behalve Jozef en Maria... die de Heer Jezus erkende en aanvaarde, was Simeon. En het is een uitbeelding van hoe de zaligheid eerst bij de stam... van Simeon terecht zou komen. Officieel op het koninklijke niveau dus. Want dat was het verhaal van Caradoc en Arviragus... maar dat heb ik u wel eens verteld, hè. Die Britse koningen uit het huis der Siluren... die als eerste koningen in heel de wereld kwamen... tot aanvaarding van Christus. En dat is officieel. Een historisch feit... Maar ik beweer, het staat dus gewoon in de Bijbel, je kunt het lezen. En dat daarna Jozef bij name genoemd wordt, Jozef en zijn moeder... ja, dat is een hint die we gratis meekrijgen. Want waar gaat het over? Over het eerstgeboorterecht van Jozef. dat aan Jozef beloofd was en dat bij Israël de tienstammen zou terecht zou komen in de eerste plaats bij Simeon. Nou ja, wij komen uit Genesis 42 en dan gaat het over Jozef en Simeon. Toch? En Simeon in de gevangenis. Maar dat klopt. Zo worden de tien stammen beschreven als in de gevangenis. En zelfs uitdrukkingen als opgevaren zijnde in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En de mensen gaven gegeven, ook de wederhorigen, om bij u te wonen. O God, dat zijn woorden die daarover gaan. Dat was niet maar Efeze 4, het was Psalm 68. Ze waren in ballingschap, maar daar komt de zaligheid terecht. Ze waren in ballingschap, maar nu zijn ze ballingen van Christus en met Christus. Zij waren gevangenen, maar nu zijn zij alsnog gevangenen, maar nu van Christus Jezus. Dat is wat aangekondigd wordt. Zeker in Psalm 68, maar ja, ik doe mijn best er niet naartoe te gaan, want ik heb nog 8 minuten. Dus ja. Deze Simeon. Er was trouwens ook een Anna uit Azer, uit de stam van Azer. Want ja, er liepen verdwaalde Israëlieten onder Juda. Hè. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Dat is weer een apart verhaal. Want ik wil graag even dat lijstje afmaken. Deze Simeon trouwens, voor de goede orde, ik zal bijna vergeten. Deze Simeon is die Simeon die Jacobus noemt in Handelingen 15... In het zogenaamde, ken je die? Op het zogenaamde apostelconvent in Jeruzalem. Waar het probleem was dat in plaats van dat Joden heidenen tot geloof kwamen. Toen moest Paulus daar verantwoording over afleggen. En toen hadden ze dus een discussie daar. En toen nam Jacobus uiteindelijk het woord en die zei: Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En gewoonlijk wordt dat gemakshalve aan Petrus toegeschreven. Maar lees maar wat Petrus daar zei, Simeon Petrus. Maar die zei dat niet. Maar Jacobus had het ook niet over Simeon Petrus, maar over Simeon. Ja, kende die dan? Ja, waarom niet? Bovendien, Handeling is geschreven door Lucas. En dit is Lucas' evangelie, dat is geschreven door Lucas. Dus die informatie ligt dicht bij elkaar. En officieel is het zo dat Lucas zijn informatie vooral schijnt gekregen te hebben van Maria zelf. Dat staat in alle handboeken. Ze niet al te beperkt zijn tenminste. Hoe kwam de man aan zijn informatie? Nou, van de familie zelf. En daarom weet hij zoveel details omtrent de geboorte van de Heer Jezus. Maar als Lucas het wist, we zijn van de gezellen van Paulus, toch? Waarom zou Jacobus, de broeder des Heren, iemand uit de familie dat dan niet weten? Bovendien, misschien heeft Lucas het sowieso wel van Jacobus. Natuurlijk wist Jacobus dat. Hoort bij de familiehistorie, uit het familiearchief. Nou goed. Deze Simeon dus. Dan hebben we trouwens ook nog een Simeon. Die heet de broeder des Heren. Dat is meer voor de statistiek, want die speelt geen rol in het Bijbels verslag. Maar je vindt hem wel in Matthäus 13, vers 55. En in het duplicaat daarvan, dat is Markus 6, vers 3. Jacobus, Jozef of Jozes, Simeon, Judas. En dan nog zijn zusters, heet dat. Markus 6, vers 3. Dan wel Matthäus 13, vers 55. Die versen zijn identiek. Dus een Simeon als broeder des Heren. Dan heb ik er 4 gehad. Dan krijgen we nummer 5. Dan krijgen we een Simon de Zeeloot. Ook genoemd Simon de Kanaaniet, maar dat berust op een misverstand. Men denkt dat hij uit Kana kwam, maar dat betekent niet. Kana is het Aramees woord met dezelfde betekenis als zeeloot. De Engelsen noemen dat zealous, geloof ik, hè? Of zoiets. Ja, dat wil zeggen toegewijd, gedreven, toegewijd. De zeeloot, ja. Dat was een Joodse secte, maar een toegewijd man. Simon de Zeloot. Moet u weten waar die staat? Matthäus 10, vers 4. Marcus 3, vers 18. Ja, ik zoek hem echt niet op, maar hij wordt genoemd. Lucas 6, vers 15. Simon Zelotes. En Handelingen 1, vers 13 in de opsomming dus van de discipelen, dan wel apostelen. Hij is belangrijk, want hij wordt beschouwd als apostel van Brittannië. Waar is hij heen gegaan? Naar Brittannië. En daar is hij ook gedood geworden, overigens. Naar het schijn door de Romeinen. En ik heb hier wat citaten waarin dat staat uit de kerkgeschiedenis. Maar ja, het schijnt dat hij al in het jaar 44 in Brittannië was. En ik heb hier een paar vertalingen. Deze is van Dorotheus. Simon de Zeloot doorkruiste heel Mauritanië. Dat is Noord-Afrika. En de gebieden der Afrikanen prediken de Christus. Ten slotte werd hij gekruist, gedood en begraven in Brittannië. En volgens Baronius, dat is de grote kerkgeschiedenis schrijver uit de 16e eeuw. Die schrijft officieel op 10 mei van het jaar 61... werd hij gekruist in Caistor, Lincolnshire. Caistor, C-A-I-S-T-O-R, Lincolnshire. Onder bevel van Catus Decius. Caius Decius, bijgenaamd. Dat wil zeggen, door een Romein. Dat staat gewoon in de geschriften van de kerkgeschiedenis. En Baronius was voordat hij zijn kerkgeschiedenis schreef, was hij de baas van de beroemde, beruchte bibliotheek in Rome. Van het Vaticaan. U weet wel, die bibliotheek waarvan wij altijd denken dat er boeken zijn die niemand kent, die niemand weet en die niemand te zien krijgt, want dan zouden ze geheim. Maar daar was hij de baas van. Hij had dus zijn bronnen, die hij trouwens ook vermeld in zijn geschiedschrijving. Maar goed. Nog meer? Simon de Zeloot? Nee, meer. Meer vertel ik er niet van, in ieder geval. Ik vind het wel goed. Dan hebben wij voor de statistiek een Simon, de vader van Judas Iscariot. Dat is nummer 6. Simeon. Maar die speelt verder ook geen rol. Wat wij wel hebben is een belangrijke, dat is nummer 7 in mijn rijtje dan. Die heet Simon de Melaatse. Ik ben er nog niet, nee. Matthäus 26, vers 6 en Marcus 14, vers 3. Simon de Melaatse. In een huis in Betanië, waar de hele familie aan het eten was. Het was een maaltijd waar de zalving van de Heer Jezus plaatsvond. En daar wordt zijn naam genoemd, Simon de Melaatse, een farizeeër. We kennen trouwens ook, ja, dat is nog maar de vraag, maar dan geloof ik dat het dezelfde was. Want in Lucas 7, vanaf vers 36, vind je Simon de farizeeër, maar met hetzelfde verhaal erbij. En ik houd het erop dat dat identiek is en dat Simon de Melaatse Simon de farizeeër is. Waarschijnlijk, blijkbaar, genezen van zijn melaatsheid, want anders zat niet de Heer en zijn discipelen bij hem aan tafel. Hè? Simon de Melaatse te Betanië. Maar nou even snel. Betanië is op de Olijfberg. En de hele Olijfberg, en zeker Betanië, is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. In Betanië eindigde de geschiedenis van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Het eindigde op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Pandbazen. Bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar elke dag was er dan ook een uittocht uit Jeruzalem, hoor. Want er staat in Lucas 20 of 21, geloof ik, dat hij elke dag, elke avond de stad verliet en overnachtte op de Olijfberg. Enzovoorts, dat kwam hij niet. En bovendien, de hemelvaart was vanaf de Olijfberg ook. Dus zijn domicilie had hij op de Olijfberg en Jeruzalem werd het niet. Dat is pas in de toekomst, want in de toekomst zal hij wederkomen op de Olijfberg en dan pas gaat de geschiedenis verder. Vandaar dat de Olijfberg met die ezel en Lazarus opgewekt uit de dood, als uitbeelding van het nieuwtestamentische priesterschap van Christus enzovoort, en dat huis met Maria en Martha. Nou ja, dat allemaal bij elkaar is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het maar om. En wat heb je daar? Simon de Melaatse. En een zalving van de Heer Jezus. Dus het is toch bij een Simon. Hebben we die nog? En thuis bij een Simon. Dan hebben wij nog nummer 8, Simon van Kyrene. Kyrene moet je geloof ik zelfs zeggen. Wij noemen het meestal Sirene, maar ja. Schijnt een heel belangrijke figuur te zijn, maar we weten er niks van. Maar hij wordt genoemd door alle vier de evangelisten. In Matthäus 27, vers 32. Markus 15, vers 21. Waar zelfs twee zonen genoemd worden, Alexander en Rufus, maar die kennen we ook niet. Lucas 23, vers 26. En ik dacht ook Johannes 19, vers 17. Hij is namelijk degene die als eerste het kruis van de Heer op zich nam. En dat is een uitdrukking die later gebruikt wordt, nee, eerder ook door de Heer zelf, voor degene die hem dienen. Wij zouden ons kruis op ons nemen en het kruis van Christus dragen. En hem volgen, met hem smaadheid dragen. Maar letterlijk, maar dit is natuurlijk symboliek, letterlijk de eerste die dat deed was ene Simon. En daar gaat het maar weer om, hè? Weer een eerste. En dan hebben we nog Simon de lederbereider. De leerbreier. De leerlooier. In Handelingen 9 vers 43... maar daarna ook in Handelingen 10 en in Handelingen 11 genoemd. Want de aardigheid is dat vanuit het huis van Simon de leerlooier Simon Petrus het evangelie bracht naar de heidenen. Naar Cornelius. Simon Petrus logeerde bij Simon de leerlooier. En van daaruit ging het evangelie verder. Vanuit het huis, door Simon, vanuit het huis van een Simon, ging het naar Cornelius de Romein. Hoe vindt u die? Het is toch... Er moet iets mee wezen, maar meer vertel ik er niet van. Dan hebben we nog trouwens Simon de tovenaar. In Handelingen 8. In Samaria. Dat was de hoofdstad van Tienstammenrijk. En wie had je daar? Zeer invloedrijk man, Simon. De tovenaar wordt hij genoemd. En die man die had grote moeite om van zijn heidense gewoonten en dat soort dingen af te komen. Ik zeg het maar eenvoudig. Maar dat hebben de Britten uit Simeon ook gehad. En daar zit hem de overeenkomst in. Waarbij Samaria ons sowieso verwijst naar de 10 stammen van Israël, omdat het de hoofdstad ervan was, ooit. En denkt u maar aan de Samaritaanse vrouw. Maar goed, Simon de tovenaar. Het is min of meer een zijlijn, het is de negatieve kant ook van het verhaal. En dan heb je nog een Simon Niger. Neger. Zwart betekent, zwarte Simon. Ik weet het niet. Dat is in Handelingen 13 vers 1. We kennen hem verder ook niet, maar hij wordt genoemd onder de profeten en leraars in Antiochië, waar Barnabas en Saulus van Tarsen ook verkeerden. En waar vanuit de zendingsreizen van Paulus ondernomen werden, vanuit dat Antiochië. Maar er was een Simon. Toch. En dan was ik bij 11, want ik heb die andere voor het laatst bewaard. Dat vindt hij niet leuk, maar misschien inmiddels kan het er niet meer schelen. Die is bekend als Haantje. De voorste, de eerste. Ik bedoel, ja, dat ben je nog. Dat, nu je die andere elf gaat, weet je dat vanzelf. Hij was, Simon was een van de discipelen van de Heer. En dat het de eerste was, chronologisch, maar ook qua status. Ja, dat hoeft u niet te verbazen natuurlijk. En dat hij enige martiale eigenschappen had, of neigingen had. Hij was niet uit de stam van Simon. Hij heette zo, maar hij, je herkent in hem het Spartaanse, het doortastende en het meteen tegenover zichzelf voorbijlopende enzovoorts. Dat moest getemd worden. Ja, dat werd hij ook. De Heer zei het ook tegen hem. Gij zult gevangen genomen worden. Gij zult gebracht worden waar gij niet wilt. Enzovoorts. Maar het is hem wel overkomen. Ik heb hier 32 keer genoteerd dat hij Simon genoemd wordt. Wij kennen hem als Petrus.
Ja.
Simon. Maar hij wordt in mijn Bijbel, ik weet niet hoe nauwkeurig het is, maar hij wordt in mijn Bijbel 32 keer Simon Petrus genoemd, of Simon. En 1 keer Simeon. Maar dat maakt geen echt verschil, behalve in schrijfwijze. Hoef ik ook verder niet uit te leggen. Maar van al die keren 18 alleen maar Simon. Simon, zoon van Jona. Simon en Andreas. Wat het maar was, hè. Simon, slaapt gij? Of Jezus ging in het huis van Simon. Jezus ging in het schip van Simon. Simon ging zijn net uitwerpen. En wat het maar was, hè. Hij was overigens de eerste man die Jezus zag na zijn opstanding. Het is minder bekend. Het verhaal gaat altijd over die vrouwen en de verschijning van de Heer aan de Emmausgangers. Met Cleopas. En zijn verschijning aan de discipelen in de opperzaal. Maar er wordt heus apart vermeld dat de Heer eerst verschenen was aan Petrus. In een privé bijeenkomst. Daar weten we verder niks van. Maar het wordt wel vermeld. Ik weet niet waar dat staat. Ik meen dat het in Lucas ergens was. Lucas 24 vers 34 heb ik genoteerd. Ik heb geen tijd meer. Ik had al lang moeten stoppen. Maar Lucas 24 vers 34. Bij nader inzien, daar staat het. Even, ik ben even aan het kijken met mijn ogen dicht. Het is de linkerbladzijde, de rechtse kolom net boven het midden. Daar staat dat. Dat hij aan Petrus verscheen. En mocht je die gemist hebben, kom je hem altijd nog tegen in 1 Korinthe 15 vers 5. Dus ook een eerste. Simon. En waar was dat? Nou ja, in verband, dat was bij het graf en de tuin van ene Jozef. Van Arimathea in dit geval. Heb je die nog? Kijk, dit is geen toeval. Ik weet wel, sommige mensen noemen dat inlegkunde. Maar ik heb niet het gevoel er wat in te leggen. Ik bedoel, dat dringt zich aan je op. Wat is er met die Simons? En welke functie vervullen ze in de Bijbel? Wat hebben ze met elkaar gemeen behalve hun naam? Zit er meer achter? Nou, dit zit erachter. Ze zijn altijd die eerste. Dus het moet ergens vervuld geworden zijn. Nou goed. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Hij was de eerste die het open graf inging. Inderdaad, ook nog. Dat was voordat hij de Heer zag. Hij was bovendien de eerste die vrijmoedig het evangelie predikte. Letterlijk uit Handelingen 2. En hij was, hoewel dat niet algemeen wordt erkend, hij was de eerste die inderdaad het evangelie bracht aan de heidenen. Ik zie het nog staan bij Baronius. Baronius schreef: Petrus heeft de deur voor het evangelie naar de heidenen opengezet en daarna is Paulus door die deur gegaan. En het klopt, want dat staat in Handelingen 10, 11... in verband met Simon, in het huis van Simon de leerrooier, weet je, naar Cornelius enzovoorts. En in het verslag ervan in Handelingen 15, waar staat dat Petrus zegt: Gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En Paulus was erbij en die sprak het niet tegen. En het ging over die kwestie. Wie was verantwoordelijk voor dat verschijnsel? En Petrus zegt, nou, dat ben ik en dat weten jullie allemaal. Dus dat is geen punt van discussie. Als het gaat om het evangelie na de heidenen, was het Petrus. En nu ik er toch nog ben en over mijn tijd heen praat, kan ik net zo goed wel zeggen dat weliswaar Paulus apostel der heidenen heet, maar naar mijn beste weten betekent dat niet dat hij als apostel het evangelie aan de heidenen bracht, maar dat hij een heiden was, als apostel, een heidense apostel was die het evangelie predikte aan de Joden. En de termen staan in Romeinen 11. Ik ben apostel der heidenen en ik maak mijn bediening heerlijk door mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Hebben we die nog? Je kan hem echt niet missen. En apostel der heidenen betekent gewoon wat het zijn uitdrukking normaal betekent. Een heidense apostel die als heiden het evangelie brengt aan de Joden. En dat is het grote onderscheid tussen Paulus en de overige apostelen, de discipelen. Hebben jullie dat nog? En Petrus was de Jood die het evangelie bracht aan heidenen. Paulus was de heiden die het evangelie bracht aan de Joden. Ja, voordat iemand nou roept, mij was toch een Jood, dan ben ik dankbaar voor uw opmerking, zuster. Dat hij Jood was. Het is meer gij die een Jood zijt, zeggen ze tegen Paulus. Maar als hij zichzelf beschrijft in zijn cv, zegt hij niet dat hij een Jood is. Hij zegt, hoe je het maar omzeilen kunt, moet je opletten. Wat er niet staat, is het meest opvallende. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Een Israëliet. Uit de stam van Benjamin. Een Farizeeër. Wat zegt hij nou niet?
Jood.
Jood.
Alles behalve.
Maar waarom doet hij dat?
Om het duidelijk te maken.
Dus het is toch duidelijk? En als hij moet zeggen wie hij is, dan zegt hij, ik ben een Romein. Nee, na godsdienstige maatstaven was hij een Jood. Qua afstamming was hij een Benjaminiet. Maar er zijn vele Benjaminieten die nooit tot het tweestammenrijk behoord hebben. Nee, al die Belgen ook niet. Ze zijn Benjaminieten, maar die komen niet uit een Joodse context. Die waren verstrooid onder de 12, onder de andere stammen van Israël. Of zijn er op eigen initiatief vandoor gegaan. Benjamin niet.
Benjamin was ook gegeven tot licht voor jullie, ja?
Nou ja, dat is het verhaal, hè. De enige Benjamin niet die we in het Nieuwe Testament kennen is Paulus. En alles wat over Benjamin gaat in het Oude Testament heeft op een of andere wijze van doen met Paulus. Wordt daarin vervuld. En als van de stam van Benjamin staat, die wordt gegeven aan Juda, opdat Jozef altijd een lam, nee, opdat er altijd een lam des Heren zou zijn bij Juda, moet het duidelijk zijn dat Benjamin dus de 10 stammen, die er eigenlijk 11 waren dus, vertegenwoordigt bij Juda en geacht wordt het licht te zijn van de Heer, dat vanuit de 10 stammen, vanuit Efraïm, alsnog gegeven wordt, vanuit Jozef dus eigenlijk, alsnog gegeven wordt aan de Joden. En zo functioneert Paulus dus later ook. Want hij is het licht des Heren, een lamp des Heren bij Juda. Maar hij rekent zijn afkomst, zijn oorsprong, zijn domicilie onder in de stam van Benjamin. Benjaminieten. En dus eigenlijk bij Jozef. Dan heb ik het nog niet eens gehad over dat ook naar Bijbelse maatstaven Paulus op een of andere wijze verwant was, qua familieband, verwant was aan het Britse koningshuis. Kun je zo in je Bijbel lezen. Dat meen ik. Je kunt ook zeggen, ik weet graaf niet zo diep, en dan oké, dan weet je dat niet. Maar denk altijd, wat moest die man in Rome eigenlijk? Waarom verlangde die naar Rome? Waarom doet hij aan tientallen mensen in Rome de groeten, terwijl hij nog nooit in Rome geweest was? En waarom beriep hij zich op de keizer? omdat hij zijn plannen wilde voortzetten. Hij wilde naar Rome, had hij van tevoren gezegd. Toen werd hij in Jeruzalem gevangen genomen. Toen zag het er slecht uit. Toen beriep hij zich op de keizer, want hij was een Romein. En dan moest hij naar Rome gebracht worden. Simpel zat. En daar kwam hij dus ook. En dan deed hij de hartelijke groeten aan Caradoc, die er inmiddels ook zat. En de hele familie van de Silurische Britse koning enzovoorts. Inclusief natuurlijk Claudia. Ja, maar dat staat in de Bijbel. Nou, niet helemaal, maar sommige dingen wel en de rest niet. Claudia wel en Pudens ook. Toch? En Linus, de zoon van Caradoc. Claudia, de dochter van Caradoc. Schoonzoon Pudens. En ze wordt in één adem genoemd in 2 Timotheus 4. Dus ja, je zit niks anders op. En heus, die dingen worden beschreven wanneer het niet leerstellig bedoeld wordt. Dan beschrijft men dat gewoon. Ik heb het zelfs gelezen in gewone, nou tamelijk oude, maar gewone reisgidsen, toeristengidsen over Rome. Van dat huis is hier, hebben ze gewoond, het Britse paleis. Daar moet Paulus Caradoc bezocht hebben, moet met hem gesproken hebben. Toen moet hij tot geloof gekomen zijn enzovoorts. En wat er zijn anderen in het huis geweest en hoe het verder gegaan is met die familie, staat gewoon in zo'n reisbeschrijving. Echt waar? Ik ben er heel zuinig op, want sommigen geloven het niet. Dan zeg ik, nou hier is het. In deze en in die en in die. Ik heb er 4 geloof ik, waar het in staat. Oud. En dan wordt het gewoon verteld. Het verhaal wat bij die locatie hoort, bij de Santa Pudentiana. Wat Santa Pudentia heet het geloof ik trouwens, die kerk daar in Rome. Maar goed, het zijn interessante dingen. Maar ze hebben een leerstellige strekking, want het zijn dingen die in het Oude Testament tevoren zijn aangekondigd. En in onze dagen van verborgenheid vinden we ze terug. Een beetje verstrooid, maar studie is altijd het verzamelen van gegevens, het vergelijken van gegevens enzovoorts. Nou goed, wij moeten het hier dringend bij laten, want we willen hier nog eens terugkomen ook. Hè? Dus we zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. Een rijkdom die we ook terugvinden in uw woord. Dat wij erkennen als van u. Als van u geïnspireerd, ingegeven tot lering en tot opbouwing ook van ons. We danken u dat waar we dat woord als uw woord erkennen en respecteren en dus bestuderen, dat we dan op de hoogte gebracht worden van de verborgenheden van uw wil. En kunnen zien dat u die hele heilsgeschiedenis van tevoren hebt vastgelegd, opdat wij ons geloof daarop zouden bouwen. Dat we u zouden kennen als die God die inderdaad de eeuwen gemaakt hebt, die de geschiedenis bepaald hebt in hoge mate voor waar het uw werk betreft. En we danken u dat we verstaan en mogen weten dat u niet alleen beloften doet, maar dat u ook inderdaad getrouw bent en bij machte bent om die te vervullen. We danken u dat we daaruit mogen leven, ook vandaag. En geworden zijn tot eerstelingen Goden en het Lam. Dat we eerst geborenen zijn geworden en deel hebben gekregen aan de vervulling van deze beloften en zegeningen die aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef gegeven zijn. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u ons zou openbaren. We mogen uitzien naar die dagen waarin alsnog uw heerlijkheid geopenbaard zal worden in heel de schepping. En in afwachting daarvan mogen wij leven aan uw hand en uit uw genade. En wij vragen u, Vader, schrijft u uw woord in onze harten, opdat het ons zou veranderen. In overeenstemming met dat woord, van binnenuit, en omdat het ons uw beeld gelijkvormig zou maken. We danken u dat we het mogen vragen, omdat het staat in uw beloften. En daarom vertrouwen we onszelf toe aan u en uw genade. Amen.